Wij zijn wat verlaat vanmorgen, maar we gaan alsnog naar Lucas 2. Waar wij waren in dezelfde landstreek van Efrata rond Bethlehem, waar enige herders de nachtwacht hielden over hun kudde. En wij zouden het niet uitgezocht hebben, maar de Heer heeft het nodig gevonden om juist aan die herders te verschijnen in de gedaante van een engel des Heren die bij hen stond. En die zei: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Evangelie, zeg maar dus, hè. Die heel het volk wezen zal, al den volken, heel het volk. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, de Messias dus. In de stad Davids, en gij zult, en dit zal het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Dat is ook wat gebeurd. Dat staat trouwens een eindje verderop. Dat ze in der haast, of met haast, kwamen en vonden, dat is vers 16, en vonden Maria en Jozef en de kinderken liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kinderken gezegd was. Als je kans ziet om deze geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus te leggen naast of over de geschiedenis van zijn wedergeboorte, zijn opstanding, dan begrijp je dat die herders op een of andere wijze uitdrukking geven aan degene die na de opstanding van Christus en nadat zij gezien hadden, getuigen werden, zijn getuigen werden bij het volk. Geciteerd, dat laatste allemaal uiteraard uit het boek Handelingen. Maar daarmee waren wij er ook niet, want ik heb u gezegd dat wij hier van doen hebben met lui die buiten de legerplaats waren, om zo te zeggen, en midden in de nacht. En als u mij vraagt, hebben we hier dan ook uitdrukkelijk van doen met een beeld van van die andere kudde, weet u wel. Waarvan de Heer zei, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, enzovoorts. En ik denk dat het daarop slaat. Uiteindelijk, historisch, was dit een tamelijk bedekte aangelegenheid. Dat wil zeggen, het was niet in Jeruzalem, het was niet in Bethlehem, het was daar buiten. Het was niet bij klaarlichte dag, maar in de nacht. Je vraagt je af hoeveel mensen hier uiteindelijk weet van gehad hebben of er iets van hebben waargenomen. Een tamelijk verborgen aangelegenheid dus. En alleen al de uitdrukking die heel het volk wezen zal, want dat is er toch heus wat er staat in vers 10, brengt ons niet alleen bij het Joodse volk, maar bij geheel Israël. Want hoe dan ook, de Messias was aangekondigd en beloofd, en het nieuwe verbond wat daarbij hoorde, was aangekondigd en beloofd aan heel Israël. Dat wil zeggen, dat is heel wat meer dan alleen Juda. Hoe dat ook zij, nadat deze dingen gezegd zijn, staat er in vers 13: van stonden aan was er met de engelen menigte des hemelse heerlegers prijzende God en zingende ere zijn God en vrede op aarde en wat het maar was. Ik geloof dat ik daar nog op ingegaan ben, nu ik dat zo lees, op dat zingen, weet u wel. Men zegt ze zongen niet. Dan zeg ik, ja, dat hangt er vanaf wat wij onder zingen verstaan. En als we begrijpen wat zingen betekent, dan begrijpen we ook dat de engelen dat wis en waarachtig wel deden. Zij spraken gezamenlijk dezelfde teksten uit. Of dat op melodie gebeurde, heeft daar verder weinig mee te maken. Hoe dan ook, ik hoop dat u dat merkt. Je vindt het verhaal van er wordt aan die herders wat bekendgemaakt. En die herders die gaan dan ook volgens vers 15... naar Bethlehem, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. Maar je kunt zeggen, het verhaal wordt min of meer onderbroken door het verschijnen van dat hemelse koor, om zo te zeggen, dat dan dit lied zingt. Maar u zou kunnen begrijpen dat dit koor van hemelse heerlegers in de praktijk niks anders voorstelt dan die herders en die kudde in de velden van Bethlehem. Want ze zijn in de praktijk beiden een uitbeelding van de gemeente. en het resultaat daarvan in de toekomst. Want waar het over gaat is inderdaad in onze dagen over dat God de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Een hemelsvolk met een hemelse roeping, een hemelse erfenis. In de Bijbel voorgesteld in de vorm van engelen of althans hemelse dingen of wezens of wat het maar was. Dat is niet alleen hier zo, maar al die schriftplaatsen die zeggen dat de Heer zal komen met zijn vele tienduizenden heiligen, of wat het maar was ook alweer, zijn uitspraken over de komst van de Messias in de toekomst, vergezeld door die gemeente, dat hemelse heerleger. En dat is de gemeente uiteraard. Terwijl ik die dingen zeg, denk ik ook wel, nou dat klinkt heel voorbarig als ik dat nu zo zeg. Kun je dat hier allemaal in lezen? Dan zeg ik, nou nee, dat misschien niet. Maar in het volgende, een volgend deel uit ditzelfde hoofdstuk zeker wel. En daarmee wordt uitdrukkelijk gezegd binnen welk kader deze dingen gelezen en gezien zouden moeten worden. Hoe dan ook, men zal begrijpen dat al deze gebeurtenissen, de geboorte van de Heer Jezus, de inleiding zijn tot de situatie in onze bedeling, en dat meer in het bijzonder doordat de geboorte van de Heer Jezus zelf in detail, zoals beschreven, uitdrukking geeft aan zijn opstanding. Zijn wedergeboorte namelijk en al wat daar het resultaat van is. Dat blijft discutabel in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is tot in onze dagen zo. Dat wil zeggen, er wordt over gediscussieerd. Omdat men zich afvraagt of het nou eigenlijk gaat om een aanloop tot de verzameling van de gemeente in onze dagen. Of dat het gaat om een aanloop naar de openbaring van het koninkrijk van Christus. Met nog andere woorden, wist de Heer, of in tweede instantie, wisten de discipelen eigenlijk wel wat er aan de hand was en wat er stond te gebeuren, welke tijd het was. En die discussie die bestaat niet alleen met betrekking tot Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar ook met betrekking tot Handelingen en de toespraak van Petrus en zelfs die van Paulus later in Handelingen 13... wisten zij eigenlijk wel waar het over ging. Mijn antwoord is ja, maar de vraag is of wij het weten. Want waar het over gaat, enerzijds is wel degelijk de komst van degene aan wie gegeven zou worden alle macht in hemel en op aarde, en die al die profetieën over het aanbreken, dan wel het openbaren, van dat Messiaanse Rijk, dat Koninkrijk der Hemelen, zou vervullen. Anderzijds, die dingen zouden nog niet meteen aan de orde zijn, want voordat dat koninkrijk zou geopenbaard worden op aarde, zou God eerst de heidenen bezoeken om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, of langs de andere kant binnenkomend. Voor het zover zou zijn, zou dan toch eerst het Joodse volk tot geloof moeten komen. En wij weten, wij wisten trouwens ook op grond van het Oude Testament eigenlijk, dat dat niet het geval zou zijn. Maar het doet niks af aan het feit dat wij van doen hebben met de geboorte van de koning der Joden. Alles met hoofdletters, dat is de vraag van de wijzen uit het oosten overigens. In Matthäus was dat, waar is de geboren koning der Joden? En het is de vraag van Pilatus, zijt gij de koning der Joden? En inderdaad, dat zou hij zijn. Dat was de bedoeling en dat gaat wel degelijk gebeuren, maar dan pas in zijn wederkomst uiteraard. Vandaar dat we hier ook allerlei verwijzingen doorvinden. Niet alleen na zijn opstanding, maar feitelijk ook na zijn wederkomst. Want als de Heer weder zal komen, dan zal er terstond met hem zijn een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende ere zij God in de hoogste hemelen. Maar dat gaat over de wederkomst van Christus met zijn gemeente. Hoe dat kan precies, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En bij die gelegenheid zal men hier op aarde dan wel rondom Jeruzalem toch minstens een glimp opvangen van wat die gemeente is. En daar gaat het maar om. En enige tijd later uiteraard zal de hele wereld er kennis mee maken. Maar want zo is het nou eenmaal. Hè? Wij als gemeente zouden met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar wijst het allemaal naar vooruit. Het zijn allemaal tekenen. En zeker zoals ze hier aan ons vermeld zijn. Hoe dan ook, wij lezen in vers 15... Het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. Het zijn uitspraken die meervoudig van toepassing zijn. Want hoe dan ook, nadat de Heer zelf was opgevaren, van hen was weggevaren naar de hemel, maar nou ben ik ineens in Handelingen 1, moesten de discipelen verzameld worden, weliswaar niet in Bethlehem, de stad Davids, maar in Jeruzalem, de stad Davids. En ze moesten daar wachten op wat er gebeuren gaat, weet u wel, dat was Handelingen 1, het is trouwens net Pinkster geweest, dus we kunnen dat allemaal weer ons goed herinneren. En daar zou de geest overeenkomen met als gevolg dat zij zijn getuigen zouden zijn. En dat herhalen ze ook enige malen. Wij zijn zijn getuigen. En andersom, de Heer is verschenen in zijn opstanding. Niet aan heel het volk, maar alleen aan degenen die met hem geweest waren. En die zijn zijn getuigen weer bij het volk. Enzovoorts. Dat wordt in Handelingen menigmaal herhaald. En zo is het maar net. En hier vinden we iets dergelijks. Alleen het is niet in Jeruzalem, maar het is in Bethlehem. Ze worden daar verzameld, ze gaan daar zien. En zij vonden en zij zagen, dat staat er ook uitgebreid bij. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom dit bekend. En dat is ongeveer wat Petrus zei op de Pinksterdag en de volgende hoofdstukken in Handelingen. Zij hadden gezien, Johannes zei zelfs, we hebben niet alleen gezien, we hebben aanschouwd en getast en wat het maar was allemaal. En wij getuigen daarvan, dit is wat wij spreken enzovoorts. Zo zou het gaan. Dat is ook zo gebeurd. Het neemt niet weg dat gelijksoortige dingen in de toekomst zullen gebeuren. Maar ik ga er niet uitgebreid op in. Anders kom ik natuurlijk nooit meer in Handelingen of in Lucas 2 terug. Zo zal het ook in de toekomst gebeuren. Want dan zal de Heer in heerlijkheid verschijnen. Aller oog zal hem zien. Alle geslachten van Israël, van het land, zullen over hem rouw bedrijven, staat er in Zacharia hoofdstuk 12 is dat. Nou ja, Matthäus 24 trouwens ook. En het resultaat zal zijn dat het volk tot geloof komt, doordat zij gezien hebben, net als Thomas, tot wie de Heer zei, maar zalig zijn zij die niet gezien hebben, nochtans geloven. Dat zijn wij in onze dagen. Maar in de toekomst zal men zien, men zal hem aanschouwen, men zal hem vragen, wat zijn toch deze tekenen? Zacharia 13 is dat, en dat soort dingen meer. En nadat zij gezien hebben, zullen zij inderdaad het evangelie prediken over heel de wereld. Maar dat is in de dagen na de opname van de gemeente, en meer speciaal, dat is pas na de 70ste week van Daniel, uiteraard, wanneer het volk officieel tot geloof gekomen zal zijn. Kortom, er zit nogal wat aan vast, maar het zal wel gebeuren. En men zal inderdaad alom bekendmaken dit woord dat hen gezegd was. Dat wil zeggen, zij zouden het evangelie prediken, want dat was hun gezegde. Ik verkondig u grote blijdschap en zij zouden zelf verkondigers worden van grote blijdschap enzovoorts. En als ik het dan nog één mag noemen, zo voor de vuist weg, zo losjes weg, dan merkwaardigerwijze in het boek Handelingen, het valt gewoonlijk niet op, maar laat ik het dan eens een keer zeggen. In het boek Handelingen zijn het apostelen, wie het maar waren, die zo links en rechts het evangelie prediken. Maar let maar eens op, ze krijgen af en toe van doen met hotemetoten, maar het lijkt me geen goed woord. Toen dacht ik bonzen, maar hoe zeg je zoiets? Hoge pieten. met hoogwaardigheidsbekleders. Ik ben nog niet helemaal wakker. Hoogwaardigheidsbekleders. Weet je veel. Wat zal ik eens roepen? Paulus ging, laat me wat er binnen schieten. Paulus ging op zendingsreis met Barnabas. Zij steken van wal, letterlijk. Want ze komen namelijk op één eiland. Dat eiland heet Cyprus. Moet ik even goed nadenken. Op Cyprus. En wie komen ze daar tegen? De baas van het eiland. Die heet trouwens Paulus. En men zegt dat Saulus de naam van die Paulus heeft overgenomen. Ik denk dat dat in hoge mate zo is, al heb ik nog een paar redenen waarom hij die naam veranderd heeft. Maar goed, dat was Sergius Paulus, de gouverneur van het eiland. Die kwam ook inderdaad tot geloof. De baas van de balletten. Nou, dat heb je als iemand een gedicht gaat staan voorlezen voor de aanvang. Dan gaat dat laadje open. Een poëtisch laadje. Dus dan zeg ik de baas van de ballentent. Maar de baas van het eiland. De tiran in oud taalgebruik. In de zin van de alleenheerster. Want dat was toen zo altijd. Hè. Die kwam tot geloof. We hebben zijn sporen trouwens gevolgd. Want de man zijn we later tegengekomen in Narbonne, in Zuid-Frankrijk, al waar de man ook begraven is. En, maar goed, dat doet er nou toen niet toe. Maar hij was toen baas van het eiland en hij kwam tot geloof. Hebben jullie dat? De baas van het eiland en die kwam tot geloof. Dat is een makkelijke, want dat is aan het begin van Paulus' zendingsreizen. Aan het eind ervan, voor zover wij ze in de Bijbel hebben, bedoel ik dan, vinden we precies hetzelfde. Ze komen op een eiland, ze weten niet eens welk eiland dat is. Dat blijkt Malta te zijn trouwens. En ze komen daar de baas van het eiland tegen en die komt tot geloof en wordt genezen bovendien ook. Toen was de bloedvloeiende man. Ik ken niemand, maar ja, de man was ongesteld. Maar goed, de bloedvloeiende man. Hij werd genezen en van daaruit werden ze verder geholpen op reis. Ze kregen alles mee wat ze nodig hadden. Maar zo begon het verhaal en zo eindigde het verhaal ook. Hebben jullie die nog? De grote lui, de gezaghebbers komen tot geloof. Waarom dat is? Nou ja, waarom dat is? Iemand zei, dat betekent dat je in de eerste plaats aan de hooggeplaatsten het evangelie moet brengen. Ik heb me dat laten uitleggen en toen achteraf bleek dat het betekent dat als je daarna collecteert, dan heb je tenminste een fatsoenlijke opbrengst van de collecte. Maar goed. Dus dat heb ik maar weer opgegeven. Dat zal niet de betekenis zijn. Waar het om gaat namelijk gewoon, is dat het een uitbeelding is van wat in essentie in onze bedeling gebeurd is. Maar dan loop ik op Lucas 2 vooruit. Namelijk dat het evangelie inderdaad gegaan is naar de eilanden der zee. Met opzet citeer ik nou maar gewoon letterlijk de Statenvertaling. En daar heeft het evangelie ingang gevonden. En meer specifiek bedoel ik dus gewoon, het is gegaan naar Brittannië en daar is het door het koninklijk huis als zodanig aanvaard en omhelst. En van daaruit wordt tot vandaag de dag nog steeds het evangelie gepredikt. Want als het ergens een domicilie heeft op aarde, is het daar. Nog steeds. Of we het leuk vinden of niet, heeft er niks mee te maken. Of het politiek correct is, heeft er ook niks mee te maken. Het is gewoon een historisch feit. En daar blijf ik dan maar bij. En dat is wat het uitbeelde. Hoe namelijk de zaligheid zou gaan van de 2 stammen van Israël naar de 10 stammen en daarmee naar die andere kudde. U begrijpt hopelijk dat die hooggeplaatsten die ik noemde, ja, dat waren de herders van het volk. En als u het niet gelooft, dan hou ik u de rest van de morgen bezig met betekenis van het begrip herder. In het Nederlands, in het Hebreeuws, in het Grieks en vooral gewoon in de Bijbel. Het begrip herder, wat dat is en dat het wel degelijk de aanduiding is van degene die het hele volk moeten besturen, hoeden en van al het nodige voorzien. En dat soort dingen meer. Dat is wat het is. Hè. Saul zou een herder zijn over Israël. David zou een herder zijn over Israël. Men spreekt trouwens in de theologische wereld over herdersvorsten. En men bedoelt in de laatste plaats, vervolgens, chronologisch de laatste plaats, bedoelt men de Messias zelf, want die is de goede herder, maar niettemin de koning der koningen en heer der heren. Enzovoort. Ik bedoel, het is een structuur, het is een plaatje, hoe zeg je zoiets, een beginsel dat zich de Bijbel door, het Nieuwe Testament door, de geschiedenis door herhaalt. En daar gaat het maar om. En ik denk niet dat u mij kwalijk kunt nemen dat ik het hier dus ook in zie. Er is ergens een kudde buitenaf, ergens in het donker, in het duister, buiten de stad. En er zijn herders en daar wordt het evangelie aan gepredikt. Nou, en zo kwam het terecht bij Caradoc bijvoorbeeld. Bij Arviragus. Langs, op een beetje slimielige weg, maar het gebeurde wel. En zoals Paulus terechtkwam via een schipbreuk op Malta, zo kwam Jozef van Arimathea via een schipbreuk terecht bij de Galliërs, bij de Kelten zeg maar, bij de Galliërs. En via die route kwam hij terecht in Brittannië. En noem ze maar op, er zijn zoveel parallellen dat je dit onmogelijk als toeval zult kunnen beschouwen. Maar goed, wij komen daar terug, maar dan moet ik wel erg veel haast maken. Maar nog in Lucas 2 overigens. Hè. Dus nu maar weer terug. Zij kwamen met haast, dat wil zeggen ineens, direct, plotseling. Ik heb u wel eens eerder uitgelegd, geloof ik, dat haast of haastig niet zozeer spreekt over snelheid, maar eerder over het acute, het onverwachte. Dat verwant is aan snelheid, dat begrip, dat is duidelijk, maar het is niet de eerste betekenis. Hè? Zie ik kom haastelijk betekent niet zie ik kom spoedig. Zie ik kom haastelijk betekent zie ik kom onverwacht. Men rekent er niet op. Zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef. Let op dat de namen herhaald worden. Maria en Jozef. Mirjam en Jozef, zoek ze maar na in het Oude Testament en er gaat een wereld voor je op. En het kindeken liggende in de kribbe, precies zoals gezegd was. En als zij het gezien hadden, ze zagen Maria en het kindeken liggende in de kribbe. Prachtig plaatje, een kerststalletje, een kerststal, hoe je het maar noemt, hè. Het is een uitbeelding van onze bedeling. De Heer Jezus Christus, die het brood des levens is, dat uit de hemel is nedergedaald. En op de achtergrond, vol trots, staan daar Maria en Jozef. Maria als uitbeelding van het Israël in het algemeen. En dus van de 10 stammen in het bijzonder. Daar begint het namelijk. Israël is in de eerste plaats. Ephraim, niet Juda. Israël is Ephraim in de eerste plaats. En daarnaast heb je Jozef, de stamvader van diezelfde Ephraim overigens. En bovendien Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. En die beloften die vinden we in het Oude Testament menigmaal herhaald. En die zijn de basis voor de komst van dit kindeken. Daar gaat het om, brengt de vervulling daarvan. Het is typologie, het is symboliek, het is niet maar een plaatje, het is kunst. Er zit een hele wereld achter die afbeeldingen en dat moet je leren verstaan, hè? Het gewicht dat eraan hangt, om zo te zeggen. Je kunt ook zeggen, zij zagen het kindje Jezus. En voorzien van attributen, als u die taal tenminste verstaat, voorzien van attributen, wie is dat kindje Jezus nou helemaal? En het wordt aangegeven door de aanwezigheid van ene Maria en Jozef. Hij is namelijk degene die de vervulling brengt van al die beloften die aan Israël gedaan zijn en die vervuld zouden worden, inderdaad, via Jozef, Ephraim en wat het allemaal maar was. Daar gaat het om. Zo werken die dingen. Goed, dan worden het ineens mooie plaatjes. Er hangt in de tent, nou die tent staat niet maar op dit moment, maar er hing in de afgelopen weken in elk geval, hing er in de tent een afbeelding van, was het een meter bij een meter, zoiets, net niet helemaal geloof ik, een afbeelding geschilderd op zeildoek of zoiets. Een soort canvas, wat het maar was. Een afbeelding van de barmhartige Samaritaan. Een ruig terrein. Afschrikwekkend, gevaarlijk terrein, kun je allemaal zien. De slachtoffer, het is duidelijk een slachtoffer, kun je zo zien. En dan ezeltje erbij en die man die zich over dat slachtoffer buigt enzovoort. En gek genoeg, dat wordt herkend, hè. Die is nog redelijk makkelijk. Daar kijkt men naar en men vraagt, is er niet een... kunnen we dat niet ergens krijgen of kopen, een kopie ervan of zo? Dan zeg ik, nee, het is een eenmalig ding. Iemand uit Urk heeft dat gemaakt, naar het schijnt. En nee, kan het niet aankomen, moet je er een kopie van? Maak maar een foto. Ik weet het niet. Maar dat herkent men dus. En ik heb heel wat van dat soort platen gezien. Er was iemand die erna vroeg. Ik zei, nou, ik zou het niet weten. Ik weet ook zo geen andere. Maar je moet toch ergens een Bijbel kunnen vinden met die tekeningen van Doré erin. En het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat daar niet een afbeelding in zou staan van Doré. Over van die barmhartige Samaritaan. Ik weet niet, ik herinner me dat ook niet. Maar die moet er wel zijn. Dat ligt zo voor de hand allemaal. Hè? Maar al die taferelen in de Bijbel hebben zo'n betekenis. Er zit altijd wat achter. Als je dat plaatje voor je krijgt van de situatie, dan moet je begrijpen. Als ons geschilderd wordt, Mozes op die berg en dat gedoe met dat hij zijn armen niet omhoog kan houden en dat hij dan aan de ene kant ondersteuning krijgt van Aaron en aan de andere kant van Hur. Dat is de vader van Ben dan, dat begrijpt u. Hè? Maar goed, en dat ze die handen niet omhoog kunnen houden en dat er dan stenen onder zijn ellebogen gelegd worden, dat die armen omhoog blijven enzovoort. Dan moet je toch, daar moet je dus lang naar kijken, want het wordt uitgebreid verteld. Dan moet toch tot je doordringen dat er wat mee is en dat er iets achter steekt. En dat het de profetie is over onze tegenwoordige tijd. Waarin langzamerhand, ja, men heeft de mond vol over aanbidding en prees. Het is een muziekstijl, heb ik net gehoord. Gisteren op de radio vertelde iemand dat. Ja. Hoe dat dan kwam, dat hoef ik u niet te vertellen. Maar er waren artiesten in de worship. En de worship was het, hoorde ik. Van de worship. In de worship, wat is dat? Ja, dat is dus een muziekstijl. Ja, oké. Nou goed. Wat dat dan weer voor muziek is, weet ik ook niet. Maar goed. Hè. Maar het is heel populair. Maar in werkelijkheid, dat weet u, ik reageer daar altijd op dit soort dingen. Al was maar ter waarschuwing. Je dient de Heer niet door een liedje te zingen, ook niet door het gemeenschappelijk te doen, ook niet door het een hele dag te doen. Je dient de Heer gewoon op maandag en dinsdag en woensdag in je gewone leven, alle dag. Alles wat je doet, doe je als voor de Heer. En dat is tot eer en lof van de Heer. Daar begint het mee. Dat is regel 1. En als je dat overslaat, zit er weinig anders op dan met elkaar liedjes te zingen. Of te laten zingen, want dat is wat in de praktijk dan gebeurt. Hè. Ik vind het allemaal prima, mensen, maar doe maar weer. Maar wat er uitgebeeld wordt in dat verhaal van Mozes, Aaron en Hur, is dat het met die aanbidding, met die dienst aan God, dat het toch langzamerhand in elkaar stort. En dat het veel moeite kost om dat op gang te houden, om zo te zeggen. Hè. En dat duurt dan de hele dag. Dat is onze hele bedeling zo. En het wordt steeds minder. En het zou zelfs helemaal ophouden, waar het niet dat het hele zaakje rust op een steen, op stenen, op die beloften gods, dat woord gods, die rots zal ik maar zeggen, enzovoorts. En het gaat dus toch door en we hebben de overwinning op Amalek, enzovoort. Maar het scheelt niet veel, jongens. Dus, en als de zoon des mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde, was de vraag. En het antwoord is daarmee gegeven. Nauwelijks. Het zakt langzamerhand in elkaar. En er steekt allemaal achter zo'n plaatje, zo'n afbeelding. Hè, die ons in de Bijbel geschilderd wordt. En dat is hier ook zo. Het is een plaatje. Het is de uitbeelding van dat Gods beloften wel degelijk vervuld worden of zullen worden in dit kind. Dat wil zeggen in wat nu nog één kind is, maar dat als zoon zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En bij het woord kind zou je trouwens naar Bijbelse maatstaven meteen moeten denken aan knecht, omdat dat fundamenteel hetzelfde begrip en gewoonlijk ook hetzelfde woord is. Maar die knecht zal zoon zijn en zal als zoon geopenbaard worden. En als hij als zoon geopenbaard wordt en men vraagt wie is dat, dan is het antwoord, nou, hij is die knecht van toen. Ik weet niet of u dat zo snel volgt, maar dat was de vraag van, wat zijn die littekenen in uw handen? En dat is dus de terugverwijzing naar Jesaja. Al die hoofdstukken die spreken over de knecht des Heren en zijn lijden. En dat hij doorstoken werd, Jesaja 53 valt daarin, in die groep hoofdstukken. Maar goed, als zij gezien hadden, maakten zij bekend het woord dat u van dit kindje gezegd was, vers 18. En allen die het hoorden, verwonderden zich. Nou ja, dan zijn we nog steeds op het goede spoor, denk ik. Want zodra je dat begrip verwonderen tegenkomt, ben je terecht in onze tegenwoordige bedeling. U weet wat het is, hè? Wonder en to wonder in het Engels. Dat heeft altijd van doen met dingen die men niet begrijpt, niet doorziet, niet weet, die onbekend waren, die een verrassing zijn en wat het maar is, hè? Wij spreken dan gewoonlijk over verbazing tegenwoordig. Maar ik verwijs altijd naar het Engelse woord to wonder, het werkwoord. Dat wil zeggen, men weet niet helemaal goed wat er aan de hand is. Het gaat om verborgene dingen. En elke keer als je die term in de Bijbel tegenkomt, heb je dus van doen inderdaad met de verborgenheid. Dat blijkt, dat is niet maar een theorie, dat blijkt in de praktijk ook daadwerkelijk zo te zijn, want zoekt u al die schriftplaatsen maar op. In het bijzonder denk ik nu aan, in dit verband, aan Handelingen hoofdstuk 13. Maar ja, daar komen wij vanzelf terecht als wij verder komen in Handelingen 2. In Lucas 2. Want zowel in Lucas 2 als in Handelingen 13 wordt verwezen naar Jesaja 42 en 49. Dus daar kom ik wel op terug. Dat gaat over dat de zaligheid, het evangelie, zou gaan naar de koloniën. Naar de eilanden der zee, of hoe het maar vertaald is geworden. Maar in dat verband lezen wij dus in Handelingen 13, vers 40, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Heb je het gezien? Poppetje gezien, heet dat. Deurtje dicht, ja. Heb je het gezien? Oké, dan kun je nu gaan. En dat is wat hier staat, hè. Komt gij verachters, dat zijn dus de ongelovigen, met name uit de Joden. Men leest het verband hier. Want dit wordt gezegd tot Joden. En ze worden gewaarschuwd. Ziet toe dat over u niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. En u begrijpt, het is wel degelijk over dat volk gekomen. De oproep is hier aan individuele Joden uiteraard, hè. Maar over het volk is het gekomen. Handelingen 13 vers 41. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Ze mogen even kijken, zich verbazen, zich verwonderen. En daarna vertrekken, verdwijnen. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo iemand het u verhaalt. Een werk zo wonderlijk, om zo te zeggen, dat gij het niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En ik zeg altijd, heel lang, bij deze uitspraak, nou ja, probeer het maar eens aan de Joden te zeggen dat zij ongelovig zijn en zich zullen verwonderen en niet zouden begrijpen wat de Heer in deze dagen doet. Wat doet de Heer dan in deze dagen? Nou, hij doet zijn werk niet via de twee stammen van Israël, namelijk de Joden, maar via de 10 stammen van Israël. Dat zullen ze niet accepteren. En ik kan er meteen wel bij zeggen, ik mag niet te veel zeggen hier vandaan. Bovendien neem ik dit op. Maar het is inderdaad zo dat in kringen waarin men zich richt, christelijke kringen, waar men zich fixeert op de Joden, om welke reden dan ook, of om ze materieel te helpen en het evangelie niet te prediken, of om ze het evangelie te prediken en ze misschien ook materieel, in die kringen waar men zich fixeert op de Joden en het Jodendom, daar is men allergisch voor deze waarheid, hè? Dat God zijn werk doet vandaag niet via de twee, maar via de 10 stammen van Israël. Waarom dat is, waarom men daar niet tegen kan, ontgaat mij persoonlijk. Dat meen ik serieus, dat ontgaat mij persoonlijk helemaal. Want wat is er mis mee? En toen maar weer. Het maakt onze verantwoordelijkheid naar het Joodse volk alleen maar groter. Het zou ons meer moeten motiveren om hen te helpen in de eerste plaats door hen het evangelie te prediken. Logischerwijs, omdat we dan ook begrepen hebben dat dat wel degelijk bovenaan onze to-do-list staat, om zo te zeggen. Als de gemeente hier op aarde dan al iets zou doen, zou het dat zijn. Namelijk het brengen van het evangelie naar het Joodse volk. Dus wat er dan tegen is, tegen de gedachte dat God zijn werk doet via de 10 stammen en niet via de 2, ja, dat begrijp ik dan helemaal niet meer. Ik kan dat nooit helemaal volgen. Maar het blijft zo dat het problematisch is. Men verbaast, men verwondert er zich over. Maar waarom eigenlijk? Want het staat echt in het Oude Testament. Maar als men dat niet geloven wil, nou ja, en daarbij dus bij dat punt terecht, hè? Bij geloof en bij de onverstandige, de domheid wilde ik niet zeggen, maar in Lucas 24, de onverstandigheid om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat is wat God van ons verwacht. Sterker nog, dat is het werk dat hij aan ons zou doen. Hij zou ons in heel de waarheid leiden, heeft hij beloofd. En er horen dit soort dingen uiteraard ook bij. Maar waar het maar om gaat is dit, dat als je leest over wonderen en dus over wonderlijk en zich verwonderen, dan heb je van doen met dingen die de mens kennelijk niet begrijpt, maar dat komt voort uit een gebrek aan geloof. En het slaat gewoonlijk op onze, nee gewoonlijk, eigenlijk altijd, het slaat altijd op het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Verborgen voor de wereld enzovoorts. Nou goed, terug naar Handelingen 2. De herders zagen en maakten al onbekend. Zij werden getuigen, zo hoort het ook. Wat zei ik het weer verkeerd? Lucas 2. Ja, als het over 2 gaat, zit je zo gauw in Handelingen, maar doe maar, hè. Lucas 2, gaan weer terug naar Lucas 2. Als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend, zo hoort dat. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Het leek hun nogal onwaarschijnlijk, maar niettemin, het gaat over het werk Gods. En dan nog een keer eigenlijk hetzelfde, vers 19. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende in haar hart. Welke woorden? Waar ging het helemaal over? Je zou historisch de vraag kunnen stellen en zeggen, nou ja, misschien begreep ze het allemaal niet zozeer. En dacht ze, ik moet het goed onthouden, misschien kom ik er later nog eens op. Of misschien zal me dat in het hiernamaals, of dat wil zeggen in de rest van mijn leven, nog eens geopenbaard worden. Weet je veel wat? Misschien was dat zo, dat weet ik niet. Maar als je eenmaal op die profetische lijn zit, dan mag het toch niet al te moeilijk zijn. Dan betekent het toch dat op een of andere wijze deze waarheid met betrekking tot het tegenwoordige werkgods wel degelijk bewaard zou worden en overgeleverd zou worden de generaties door onder, nou ja, onder de tien stammen van Israël waar Maria een beeld van is. En dat het in de praktijk gebeurt primair binnen het christendom, ja, dat lijkt mij ook vanzelfsprekend. Hoewel gezegd moet worden dat heel, de meer uitwendige kenmerken of aspecten van het verhaal net zo goed bewaard zijn geworden. Gewoon in de traditie van de volken waarop het betrekking heeft. Ik bedoel gewoon, de historie is niet uitgevlakt. De geschiedenis is redelijk bekend, althans belangrijke delen daarvan. En daaraan kun je zien dat God zijn beloften waarmaakt. En inderdaad, dat de profetieën, dat het profetisch woord vervuld worden. Ik persoonlijk heb de neiging me sowieso erover te verbazen hoeveel dan toch nog bekend is uit de geschiedenis enerzijds. Ik bedoel gewoon de wereldgeschiedenis. Uit de geschiedenis enerzijds en anderzijds uit de Bijbel. Ik had het ook wel andersom willen zeggen, hoor. Dat maakt mij niet uit. Maar ik bedoel van beide. Hoeveel het dan toch nog op een of andere wijze bekend is. Dat die dingen niet algemeen bekend zijn, ja, daar heb ik dagelijks mee te worstelen. Men kent Bijbelse waarheid niet. Niettemin, ik ken ze, anderen kennen ze. Het is dus toch behouden gebleven en bekend gebleven en overgedragen de generaties door. Hoewel het de meerderheid volkomen ontgaat, omdat die er ook totaal geen belangstelling voor heeft. En hetzelfde geldt voor, laten we zeggen, de niet-Bijbelse geschiedenis. Gewoon de geschiedenis als zodanig, de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de volkeren. Er is veel bekend, alleen het is niet algemeen bekend. Niet algemeen, het wordt gewoonlijk niet onderwezen en toch wordt het overgedragen en doorgegeven enzovoort. En dingen liggen vast en zijn na te gaan, dat geldt voor die Bijbelse dingen net zo goed. Alleen ze zijn niet algemeen bekend, daar is ook een reden voor, weer dezelfde reden. Men is er niet in geïnteresseerd. U weet wel, wij moeten op de toekomst gericht zijn. Zelfs vandaag telt niet mee. Het gaat over de toekomst, weet u wel. Wij moeten vooruitstrevend, zo heet zoiets. Ik geloof niet dat dat het goede woord is, maar goed. Wij moeten dus vooruitstrevend zijn, om zo te zeggen. Hè. We mogen niet achterom kijken. We moeten bouwen aan een toekomst. En vandaag is daaraan ondergeschikt, aan die toekomst, enzovoorts. Het zal wel, maar... Maar ondanks dat, wie achterom kijkt naar hoe het allemaal zo gekomen is, vindt wel degelijk deze dingen terug. Het is dus bewaard geworden, vreemd genoeg. Ik heb het dikwijls verbijsterend gevonden. Dingen die voor mij nieuw waren of zo, waarvan achteraf blijkt dat ze zo nieuw nog ook weer niet zijn en dat ze wel degelijk overgeleverd zijn. Alleen had ik er geen weet van tot op dat moment. Het zijn dingen die overgedragen worden. En dat is wat, denk ik, achter dit vers steekt. Hè? Maria bewaarde deze woorden alle tezamen en het is bewaard geworden en af en toe komt het naar boven. In het leven van Maria, denk ik, maar in het leven, in het bestaan van het volk waarvan Maria de uitbeelding is, net zo goed. Het is een heel wonder dat de Bijbel en al wat daarbij hoort in die afgelopen 2000 jaar niet gewoon verdwenen is. Of andersom, en dat wordt door anderen, vind ik, als argument gebruikt. Het is een groot wonder dat het Joodse volk in de afgelopen 2000 jaar niet verdwenen is. En dat het nog steeds bestaat en dat hoe dan ook nog steeds sprake is van een Joodse identiteit waarvan iedereen weet dat het bestaat, hoewel nauwelijks iemand kan zeggen wat het eigenlijk is. Maar ja, maar het bestaat dus toch nog maar. Hè? En dat is kenmerkend voor de belofte Gods, het woord Gods en het werk Gods. Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Het wordt later herhaald, geloof ik, in Nou ja, in de rest van hoofdstuk 2 komt daar later ooit wel. En wat de herders betreft, vers 20, de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Dat is de herhaling natuurlijk eigenlijk, min of meer van vers 17. En het is nog steeds kenmerkend voor de gelovigen als zodanig. Ze hebben gezien en zij loven God. Zo gaat het met ons ook, ook individueel. Wij leren zien, God opent onze ogen. Wij leren hem kennen en voor zover wij hem zien en onze ogen op hem als onze overste leidsman gericht houden, Hebreeën 12, vers 3 ongeveer, voor zover wij dat doen, in die mate zullen wij ook God verheerlijken en prijzen in onze levens. Misschien ook in onze muziek. Maar voor het laatste ben ik nooit zeker. Toma. Gelijk tot hen gesproken. En zo zouden we deze 2000 jaar lang doorgaan. Als dit soort dingen vertelt, denk ik altijd aan die merkwaarde. Maar dat is iets persoonlijks, denk ik. Maar denk ik altijd aan de woorden van Paulus. Die schrijft aan Timotheus. En die zegt, hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En dat is een uitspraak over het bestaan en het instand houden van een traditie. Want dat is wat traditie is, hè. Dat het van hand tot hand gaat, de generaties door. Dat is trade, traditie. Trade is handel, trade. Dat wil zeggen, het gaat van hand tot hand. Het gaat over het bestaan van een traditie waarbij Bijbelse waarheid overgedragen wordt. Niet aan de massa, niet aan de gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder op veel kleinere schaal aan mensen die geacht worden getrouwd te zijn enzovoorts. En dat is denk ik ook wat die woorden betekenen met betrekking tot Maria. Zij bewaarde die woorden, ja, niet in haar mond, in haar hart. Het werd meegedragen. Of anderen het horen wilden, dat is nog maar zeer de vraag. Maar ook als ze het niet horen willen, dan nog is het de bedoeling dat die dingen overgedragen worden en doorgegeven worden. Want zo werkt de Heer nou eenmaal, hè. Nou goed. Dan komen wij bij vers 21 tot en met 24 eigenlijk. Als het er niet zou staan, zou je het niet missen. Dat kan ik bewijzen, want in Matteüs staat het niet. En dan mis je het ook niet. Want je komt niet gauw op de gedachte. Maar we vinden daar een verwijzing naar de Mosaïsche wet. Waar staat dan als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou. Zo werd zijn naam genaamd Jezus. Die is al op zich interessant, omdat men heeft uitgevonden later dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat staat in de catechismus, dus dan moet het wel waar zijn. Maar goed, doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. En hier concludeert men dat de naamgeving plaatsvindt bij de besnijdenis. Dat was bij Johannes de Doper trouwens ook zo. En daar is de gedachte aan ontleend dat naamgeving plaatsvindt bij de doop. Zo sterk zelfs dat het woord dopen, kijkt u maar na in een fatsoenlijk Nederlands woordenboek. Nee, niet in een woordenboek fatsoenlijk Nederlands, maar in een fatsoenlijk Nederlands woordenboek. Kijkt u maar na dat het woord dopen de betekenis heeft gekregen van een naam geven. Hè? Ja, zo worden schepen gedoopt. Dan krijgt het een naam. Nou ja, toen maar weer. Of dat zo moet, weet ik niet. Ik geloof niet dat het in de Bijbel is voorgeschreven. Je kunt hooguit concluderen dat het zo werkte, althans binnen het Jodendom. En voor zover dat een betekenis heeft. Wel nu, besnijdenis, want daar gaat het over natuurlijk. Besnijdenis is eigenlijk een uitbeelding van opstanding, dood en opstanding. Het wegdoen van het oude en het openbaar maken van het nieuwe. En het ligt voor de hand dat dat gepaard gaat met naamgeving. Men is pas iemand, en men zou dus een naam nodig hebben. Men is pas iemand als men wedergeboren is. Als men niet wedergeboren is, is men van tijdelijke aard. Ben je dan wat? Ja, even. Maar het gaat voorbij. Dus nee, niet zo nodig om dat te benoemen. Het gaat voorbij. Begrijpt u? Dat is wat erachter steekt. Zodat je met dit soort uitdrukkingen toch meteen weer terecht bent bij de opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond, en één stap verder bij de wederkomst van Christus. Wanneer hij verschijnt als de opgestane en als degene die zeker iemand is. Dat wil zeggen, hij is de koning der koningen, heer der heren, de openbaring van de godheid en wat het maar wezen mag. Maar er zit natuurlijk nog veel meer achter. Maar in elk geval, als 8 dagen vervuld waren, dat is volgens de voorschriften in Leviticus 12... staat er in mijn Bijbel keurig bij afgedrukt. Want na een week, na 7 dagen op de 8e dag... zou het kind besneden worden, wanneer het tenminste van het mannelijk geslacht is. En bij die gelegenheid wordt de naam bekendgemaakt. Per slot, de naam was al genoemd ver voor zijn geboorte. Gij zult zijn naam heten Jezus, enzovoort. Maar hier wordt het officieel gemaakt. De naam namelijk, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Precies. En dan, dat is na 7 dagen, dus op de 8e dag. En dan vers 22, en als de dagen naar de reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes. En daarmee ben je nog 33 dagen verder. En dat staat ook in Leviticus 12, in de voorschriften met betrekking tot de reiniging van de kraamvrouw, heet dat daar, geloof ik. Dus als de dagen na de reiniging vervuld waren, dat is dan eerst na 7 en daarna nog na 33 dagen, zijn de totaal na 40 dagen. En na die 40 dagen brachten zij hem te Jeruzalem, namelijk naar de tempel, impliciet de tempel, Jeruzalem, opdat zij hem aan de Heere voorstelden. Dat is wat geïllustreerd wordt in de geboorte van Samuel, die inderdaad gebracht wordt naar de tempel en de Heere wordt voorgesteld en uiteindelijk daar ook komt te wonen trouwens, hè? Samuel. Als eerstgeborene van het mannelijk geslacht en bovendien als al wat de baarmoeder opent, want er zit nogal wat aan vast aan deze dingen, want wij hebben hier van doen met de geboorte van een knechtje, zoals dat heet. Ik vind het leuk, want het had net zo goed vertaald kunnen worden met jongetje in Leviticus 12. We bladeren er even naartoe. Want dat weet u, een jongetje is een knechtje en een knechtje is een jongen. Je moet het niet verder vertellen, maar onder elkaar, dat zwarte jongelui elkaar man noemen. Man. Hey, man. Nee, dat is uitgezocht. Dat is werkelijk uitgezocht. Zij werden namelijk van oudsher, en dat over grote delen van de wereld, door, althans door blanken, aangesproken als boy. En de boy. En dat betekent de knecht feitelijk, maar dat wordt geïnterpreteerd als jong en onvolwassen. En waar men daarvan af wil, gaat men elkaar noemen man, om de volwassenheid te benadrukken. Maar ik wijs er maar op dat in heel wat talen er geen verschil is tussen een jongen en een knecht. Dat is namelijk hetzelfde. Hebben jullie dat nog? Bovendien zegt de Bijbel, een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Een garçon verschilt in niets van een garçon. Als ik het een beetje leuk vertaal naar het Frans. Een boy verschilt in niets van een boy. En je wordt geacht dit soort dingen te begrijpen. Een knechtje gebaard. Het is nog onvolwassen, het is een kind, het is van het mannelijk geslacht en het is dienstbaar. Maar de bedoeling is dat het vrij zou worden. Later. Dat is met de heer ook gebeurd. De knecht des heren was degene die kwam onder het oude verbond om verlossing tot stand te brengen. En sindsdien is hij de zoon. En het mooiste vind ik nog dat als in het Nieuwe Testament geroepen wordt, deze is mijn zoon, in Matthäus, Marcus, waar het maar staat, deze is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, is dat eigenlijk, dat weet iedereen, er is geen twijfel over mogelijk, een citaat uit Jesaja, ik meen 42, als ik me goed herinner. Maar daar staat, dit is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, wordt het begrip knecht vervangen door het begrip zoon. Heb je dat? De knecht wordt een zoon. Er zijn nog meer van die voorbeelden in de Bijbel, maar laat ik die nou maar even terzijde laten. En dan ben ik in Leviticus 12, vers 2. Spreek tot de kinderen Israël, zeggende, let op, dit is niet Joodse wet, dit is gewoon wet voor heel Israël, alle stammen van Israël enzovoorts. Spreek tot de kinderen Israël, zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaat zal hebben, een jongetje dus inderdaad, zo zal zij 7 dagen onrein zijn, volgens de dagen van haar afzondering, van haar ongesteldheid. Dat is ook een eufemisme, dus vooruit maar weer. Zoals het elke maand is, is het idee. Zal ze onrein zijn en volgens die voorschriften en consequenties? Volgens de dagen der afzondering haar krankheid zal zij onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees, namelijk zijn voorhuid, besneden worden. En daarna zal zij nog steeds nog 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Er worden een paar woorden genoemd, bloedharenreiniging. Dat kan je moeilijk letterlijk of grammaticaal interpreteren. Het is gewoon het roepen van een paar woorden aan de hand waarvan je moet weten waar het over gaat. Het bloedharenreiniging. Ze zal blijven in de bloedharenreiniging. Ze is nog steeds onrein, alsof ze zou menstrueren. Niets heiligs zal zij aanroeren, en meer specifiek, en tot het heiligdom zal zij niet komen. Een tempel was er in de dagen van Leviticus 12 nog niet. En heiligdom is eventueel de tempel, of althans de plaats waar de tempel staat of staan zou, of wat het maar was. Een heiligdom, een heilige plek, eventueel ook een heilig ding, maar het is een heilige plek immers. Zal ze niet komen totdat de dagen haar reiniging vervuld zullen zijn. Waarmee dus gesproken wordt over een periode van 40 dagen... verdeeld in 7 en 33 na de geboorte van het knechtje. Hetgeen profetische betekenis heeft, de meest voor de hand liggende, en ik doe net alsof het redelijk bekend is, hè. De meest voor de hand liggende is dat die 7 en 33 dagen ook het patroon zijn, het chronologisch patroon, voor de dagen van de wederkomst van Christus. Want wij weten in elk geval dat er na de opname van de gemeente een periode aanbreekt van 7 jaren, leidend tot de verschijning van de Messias, van Christus dus, op de Olijfberg, overigens samen met de gemeente. En het zijn dingen die wij terugvinden inderdaad in andere schriftplaatsen. Kijk, iets als opname van de gemeente vinden wij terug in Openbaring 12... waar sprake is in een visioen van een vrouw die zwanger is en zij baarde een knechtje. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Staat daar. En vervolgens staat er dan, en de vrouw zelf vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden. 3,5 jaar. 1260 dagen staat er. De betekenis daarvan is tamelijk gemakkelijk. De vrouw is zoals gebruikelijk een beeld van Israël, waaruit geboren wordt een mannelijke zoon. Dat is dus de gemeente. Dat het niet algemeen bekend is, komt omdat men van de gemeente eerst een vrouw gemaakt heeft. En dan krijg je de discussie, gaat het over, is die vrouw een beeld van de gemeente of van Israël? Dat weet men dan niet meer. En die mannelijke zoon, ja, als je van de gemeente een vrouw gemaakt heeft, kan die mannelijke zoon ook niet meer de gemeente zijn. En zo raakt men dan gewoonlijk de draad kwijt. Maar als je weet hoe dat zit, als de vrouw zoals altijd in de Bijbel een beeld van Israël en de mannelijke zoon als beeld van de gemeente die nou eenmaal tot zoon zou gesteld worden met Christus, als je die dingen uit voorgaande Bijbelboeken geleerd hebt, dan is het in Openbaring 12 geen enkel probleem meer. En het wegrukken van die mannelijke zoon tot God en zijn troon is in de praktijk niks anders dan de opname van de gemeente en de aanstelling van de gemeente samen met Christus tot die zoon, die gemeente van eerstgeborenen, zonen dus, eerstgeborenen, die in de hemel zijn opgeschreven, mag geen probleem zijn. En daarna blijft op aarde gewoon Israël over als zodanig en dat vlucht naar de woestijn. Maar ja, dat staat in het Oude Testament allemaal al, dat het zou vluchten naar de woestijn en daar eventueel zou overleven, zodat een volk dat ontkomen is van het zwaard genade vindt in de woestijn enzovoort. Dat was Jeremia 3, als ik me niet vergis. Ik vergis me wel eens, dus vooruit maar weer. Het zijn bekende beelden. Maar daar vind je dus in Openbaring 12 diezelfde begrippen toegepast. Een vrouw bevalt van een mannelijke zoon. Als je Leviticus 12 daarnaast legt, dan is ze daarna 7 en 33 dagen onrein. En in Openbaring vind je die 33 weliswaar niet expliciet, maar die 7 wel. Want die 7 is dan gewoon de 70ste week van Daniël. De 7 jaren van de 70ste week van Daniël. En die moeten leiden tot inderdaad de openbaring, want dat is wat besnijdenis is, hè? Het wegnemen van de voorhuid, dus het wegnemen van de omhulling. En dus de openbaring van glans, zeggen we dan, gemakshalve, de openbaring van heerlijkheid. En dat is inderdaad wat gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat het daarop slaat, heb ik niet de minste twijfel over. Waarna het verder gaat met deze eenvoudige gedachte, dat aan het eind van de 70ste week van Daniël weliswaar de Heer verschijnt op de Olijfberg, maar dat is wel de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. En het is dus het allereerste begin van de dagen van de wederkomst van Christus. Dat koninkrijk van Christus moet dan nog gebouwd worden. Jeruzalem moet dan nog hersteld worden. Het evangelie moet dan nog door heel Israël, of door Israël, gepredikt worden aan alle volken alsnog. En dat soort dingen meer. En de vraag is hoe lang dat dan duurt, die tijd na de 70ste week van Daniël, totdat definitief de 1000 jaren beginnen. En het logische antwoord, lijkt mij, is 33 jaar dus. Want het is 7 dagen en 33 dagen en getransplanteerd naar de toekomst 7 jaren. En dus 33 jaren daarna die moeten leiden tot de definitieve vestiging of openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Het is wat in die profetieën, in die symboliek vervat is. Dat het hier wordt aangehaald, ja, dat ligt voor de hand. We hebben hier van doen met de komst van de definitieve koning. Maar via dit soort instructies of wetten worden wij verwezen naar enige zaken die in de toekomst alsnog hun toepassing, hun beloop zullen hebben. Daarmee ben ik al lang niet, maar het was mij niet mijn bedoeling om dat uitgebreid te gaan bespreken. Dat doe ik meestal wel weer als wij spreken, werkelijk spreken over de profetieën, de Bijbelse eschatologie om zo te zeggen. Dus dan kom ik er wel uitgebreider op terug. Maar die 7 en 33, daarvan roep ik altijd, nou ja, die vind je tot 4 keer genoemd in verband met David. Daar komt dat ook voor. De man was 7 jaar koning over Juda en daarna nog 33 jaar over alle stammen van Israël. En dat wordt echt 4 keer vermeld. Hetgeen erg uitgebreid is. Maar ja, het is waarschijnlijk een belangrijk gegeven. Daarnaast kennen wij dezelfde structuur ook in verband met Mozes, waarvan iedereen weet dat hij 40 dagen op de berg was, maar meer specifiek 7 dagen in duisternis, en daarna verscheen de Heer aan hem en bleef hij nog 33 dagen op de Sinaï. En daar vind je dezelfde structuur terug. Hè? Eerst de 70ste week van Daniël, dat is nog duisternis en grote verdrukking voor het Joodse volk als zodanig. En daarna verschijnt de Heer en wordt het licht. In totaal duurt dat dus inderdaad 40. Je vindt hem ook nog bovendien in Johannes hoofdstuk 20... bij de opstanding van Christus, die dan weliswaar verschijnt op eerste paasdag aan zijn discipelen, maar daar is Thomas niet bij. En een week later, dat wil zeggen op de 8e dag daarna, verscheen de Heer weer en toen was Thomas er wel bij. En ik leerde van huis uit dat de bekering van Thomas is een beeld van de wat late bekering van het Joodse volk. En dat is inderdaad na een week, dat wil zeggen na de 70ste week van Daniël. En in de historie passeerden daarna nog 33 dagen, vanaf de bekering van Thomas, nog 33 dagen tot aan hemelvaarsdag. Totdat de Heer zichtbaar ten hemel voer enzovoorts, als de verheerlijkte gedemonstreerd werd, waarbij gezegd werd, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar je hebt daar dus diezelfde 7 en 33. En veel moeilijker, want dit is makkelijk, dit is echt makkelijk, dat meen ik serieus. Je moet er wat moeite voor doen, je moet wat Bijbelse symboliek kennen, maar dan is het makkelijk genoeg. Maar je hebt nog één die is een stukje moeilijker. Je vindt namelijk de dubbele cijfers, maar dus dezelfde verhoudingen, dat is voor de wiskundigen onder u, maar met dubbele cijfers vind je het terug in de geschiedenis van Jozef. Maar de geschiedenis van Jozef heeft sowieso niks van doen met wat wij noemen de wederkomst van Christus, maar heeft van doen met de eerste komst van Christus en impliciet onze tegenwoordige bedeling. Ik bedoel dit. In de wederkomst van Christus verschijnt de Heer als Jezus, de zoon van David. In onze dagen en tot in onze dagen kennen wij hem niet zozeer als de zoon van David, van zijn openbare koninkrijk. Uit het huis van David zien we helemaal niets. Wij kennen hem als de zoon van Jozef. En kan niet schelen welke Jozef. Dit is iets ingewikkelder. Wij kennen hem als de zoon van Jozef, maar de oorspronkelijke Jozef had weliswaar een koninkrijk, maar niet in Canaan, laat staan Jeruzalem, maar ergens in het buitenland en bovendien in het verborgene. Zijn broers kenden hem niet eens. Hij moest zich alsnog aan hen bekendmaken en dat deed hij nadat ze eerst tot hem gekomen waren om in leven te blijven. Daar kwam het tot neer. Om koren of brood te kopen, heet het ook bij gelegenheid. En in verband met de geschiedenis van Jozef vinden wij een periode van 2 x 7 jaar uitdrukkelijk vermeld. Want u weet, Jozef werd onderkoning van Egypte. Nou, hij werd vader van Farao, staat er zelfs. Dus onderkoning is eigenlijk iets te zwak uitgedrukt nog. In de praktijk was hij de koning van Egypte, in de praktijk. En toen dat gebeurde, begon er een periode van 7 vette jaren... gevolgd door een periode van 7 magere jaren. Dus je door 2 deelt, dan krijg je 3,5 vet en 3,5 mager... en het komt precies overeen met 3,5 jaar... van vrede en geen gevaar in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, en dan 3,5 jaar van verdrukking, de grote verdrukking over het Joodse volk althans, in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De parallel is onmiskenbaar. En daarna, inderdaad, volgt een periode van niet van 33, maar van 66... Want dat staat ook uitdrukkelijk in de Bijbel, dus heel makkelijk na te rekenen. Jozef was 30 jaar toen hij koning werd. Toen die 7 vette en 7 magere jaren voorbij waren, was hij dus 44. En daarna werd hij, staat er ook 2 keer alsnog, hij werd 110 jaren oud. Dat wil zeggen, toen passeerde dus nog 66 jaren. Dus je krijgt dezelfde constructie met de dubbele cijfers. En voor degenen die nog eens wat na willen zoeken, dubbele cijfers vind je trouwens ook in Leviticus 12. Maar dat is in het geval dat een meisje geboren wordt. Overigens, het woord meisje is het woord meid, maar dan verkleind. Het woord meid is het eigenlijk. Maar de meid is heus de dienstbode. Bis en waarachter wel. Dat is de betekenis van het Nederlandse woord. Zodat je een jongetje en knechtje is hetzelfde, maar een meisje en een dienstbode, een vrouwelijke knecht, dus is werkelijk ook hetzelfde. En als het een beetje wil, heet de zwarte dienstmaagd dan ook Martha. Want Martha is ons woord meisje. Martha. Martha. Een meisje. Dat is wat het woord betekent. En u kijkt in het Bijbelse woordenboek bij de naam Martha. En er staat er iets bij van de dienstmaagd of iets dergelijks. Dat is wat het betekent. En een beetje zwarte slavin werd dus Martha genoemd. Bij nader inzien, ik heb een zwarte buurvrouw, die heet Martha. En die stuurde ons iemand die wel wat in de huishouding wilde werken. En die heette dus ook Martha. Dus zij het allemaal Martha, in mijn beleving. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar dubbele cijfers. Hoe dat ook zij, men zou begrijpen dat het toch dezelfde structuur is en dat het ook dezelfde betekenis heeft. Het enige probleem, maar ik was niet van plan om dat echt uit te leggen, ik vind het te ver buiten Lucas. Het enige probleem is dat je je afvraagt hoe je nou in de geschiedenis van Jozef, waar het gaat over juist onze bedeling, waarin Israël in het buitenland het leven vindt, zal ik maar zeggen, in het bijzonder de 10 broers van Jozef. Lees dat maar eens na. Hoe die geschiedenis dan dat toch zou spreken over de wederkomst van Christus. En mijn antwoord daarop, als ik het antwoord zou geven, laat ik het zo gek zeggen. Als ik het antwoord zou geven, zou ik zeggen, nou ja, in dat geval is het ook niet zozeer een chronologisch gegeven. Want in onze dagen bestaan die vette en magere dingen gewoon naast elkaar. Aan de ene kant zegeningen die God geeft, aan de andere kant toch een wereld in hongersnood. Ik kan dat wel uitleggen, maar dat neemt een heleboel tijd in beslag, hè? De wereld in verdrukking, om zo te zeggen, dus de ene kant van het verhaal, allemaal magere koeien. En dat is één kant. En aan de andere kant toch allemaal die vette koeien. En de magere koeien leven van de vette koeien. De magere worden er niet vetter van. Dat wil zeggen, in de praktijk is het zo. En ik hoop maar dat u die geschiedenis kent van die magere koeien eten de vette koeien op. En weet je veel. In de praktijk is het zo, deze wereld bestaat en is in armoede, de wijsheid is weg, de Heer zegent de wereld niet en de volkeren niet. En voor zover de volkeren toch gezegend worden, is het omdat ze delen in de zegeningen die God geeft aan de gelovigen, aan de gemeente. En de uitwerking daarvan, dat wil zeggen de vruchten daarvan, worden mede gezien in de wereld als zodanig. Dat is het eigenlijk. Heb u begrepen wat ik nu zeg? God zegent de zijnen. En dat de zegeningen van de zijnen ook terechtkomen bij degenen die niet de zijnen zijn. Ja, het zij zo. Heb u hem gevolgd? Dat is een hele andere kijk op de wereldgeschiedenis. Maar niettemin, zo ongeveer zit het in elkaar. Ik wil wel even een eenvoudige uitspraak doen. Een zeer eenvoudige uitspraak. Dat is namelijk deze. Wij leren weliswaar, dat moeten wij. Wij moeten tegenwoordig leren dat wij christelijke Europeans, Europeanen, christelijke blanken, een boel ellende over de wereld verspreid hebben in de dagen van de kolonisatie. Maar ik moet u de andere kant ook vertellen. De andere kant is dat wij blanke christelijke Europeanen heel wat zegeningen gebracht hebben bij volkeren die dat anders niet gehad zouden hebben. Maar je kan alles van twee kanten bekijken. En dat er heel wat misgaat daarbij, dat is zo. Dat het niet de bedoeling is, zo zonder meer, dat de volkeren gezegend zouden worden, ook de ongelovigen, dat is zo. Maar de andere kant, heel wat volkeren hebben in de loop der geschiedenis geprofiteerd van de zegeningen van het christendom als zodanig. Dat straalt uit, namelijk. En een eenvoudige gedachte is deze: zolang maar die ene rechtvaardige Lot, nou rechtvaardig, hij heet rechtvaardig, oké. Zolang, hè? Nou ja, niet fanatiek, maar hij was het, hè. En zolang maar die ene rechtvaardige daar was in Sodom, werd Sodom niet verwoest. Dus Sodom heeft jarenlang de zegeningen geplukt die God gaf notabene aan iemand als Lot. En dat stelde toch ook al niet zoveel voor. Hebben we die gedachtegang even gevolgd? En toen zei de heer, nou ja, dan moet het maar toch maar afgelopen wezen. Toen haalde hij Lot eruit. Zoiets is dat. En dat is met de wereld ook zo. In de toekomst zegt de heer, nou moet het afgelopen wezen. En dan haalt de heer heel de gemeente hier van de aarde weg. Dan is er niemand, geen enkele gelovige meer. En dan barst het oordeel gods pas goed los over de wereld als vandaag. Was die te moeilijk? Oké, dan heb ik een heel eenvoudige voor u. Dat staat gewoon in 2 Petrus 3. Daar staat, hoe zit het nou met het oordeel dat de Heer over de wereld zou brengen? Daar staat dan, dat wordt dan genoemd de toekomst des Heren. Dat wil zeggen zijn wederkomst, waarin hij een oordeel zou brengen immers. Toen zei Petrus, nou ja, nee, die is nog niet gekomen, maar het is niet zo dat de Heer de belofte vertraagt. Maar zo'n oordeel komt en dat is maar heel weinig voor nodig, zei hij. Zei Petrus, 2 Petrus 3. Want ja, het is nou eenmaal zo met die aarde, die staat weliswaar uit het water, maar ook in het water. Dat wil zeggen, steekt boven het water uit, maar wordt omgeven door water. En er is maar weinig voor nodig of het hele zaakje verdwijnt onder water. Zoiets, zei hij. Lees dit maar eens na, hè. Dus hij dacht bij toekomst des Heren wel degelijk aan een oordeel over de wereld. En hij zei, dat is al eens gebeurd, er is weinig voor nodig en dan gebeurt het weer. En daarna zei hij, maar het duurt wel 2 dagen. Ik ben het toch een beetje aan het parafraseren nu. U moet het toch zelf nalezen, dus het maakt mij niet uit. Hij zei, maar het duurt wel 2 dagen van pak een beetje 1000 jaar of zo. En dan komt dat oordeel wel, en de Heer vertraagt die belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Heb u dat nog? En dan moet je als een zegen beschouwen dat de Heer langmoedig is. Notabene over een goddeloze wereld. Maar niettemin, in die tijd krijgen die goddeloze mensen allemaal de gelegenheid om zich te bekeren. En daar gaat het maar om, dat is de andere kant van het verhaal. De ene kant leren wij, de toorn gods wordt geopenbaard over de mensheid, over de wereld die door waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. Aan de andere kant lezen we over, gij zijt het licht der wereld. En daar hebben je 7 vette en 7 mageren tegenover elkaar. Of dat nou koeien of haren zijn, doet nou niks ter zake. Maar het zijn de 2 verschillende aspecten van 1 en hetzelfde ding. De aardigheid ervan is dat hetzelfde beginsel zich dus herhaalt op verschillende manieren. Maar zo gaat dat altijd in de Bijbel. Nu wordt het toegepast en in de toekomst ook. Dat het nu in dubbele cijfers is, ach, ik weet niet, maar alles in Egypte was altijd met dubbele cijfers, dus ik zit er niet zo mee. En bovendien, ik heb de stellige indruk dat die dubbele cijfers daar in Egypte, dat het alles van doen heeft met het dubbele deel van de eerstgeborene uit onze bedeling. die eerstgeborene die niet uit het land als zodanig voorkomt, maar uit het buitenland, om zo te zeggen. In het algemeen vanuit de heidenen en meer in het bijzonder uiteraard uit de 10 stammen van Israël. Maar goed, kortom, er zit nogal wat vast aan dit gegeven. En bovendien heeft het iets van doen, niet iets, het is van het allergrootste belang eigenlijk met betrekking tot het profetisch woord. Want ik blijf volhouden dat al die details in het profetisch woord die wij in Oude en Nieuwe Testament krijgen aangereikt nauwelijks te plaatsen zijn, dat denk ik tenminste, nauwelijks te plaatsen zijn, waren het niet dat wij dan toch nog voorzien worden van een zeer bazaal chronologisch schema. Een tijdrekenkundig schema. En dat betreft in de toekomst eerst de 70e week van Daniël en de twee delen daarvan achtereenvolgens. En daarna de periode vanaf de 70e week van Daniël tot aan de definitieve onderwerping van alles wat op aarde is aan Christus. En daar zit dan 33 jaar tussen. En mijn ervaring is dat dit gegeven, dat schema heb je nodig om de profetieën op een of andere wijze te kunnen plaatsen. En dat is dan ontleend primair aan Daniël 9, uiteraard, secundair aan Matthäus 24 en tertiair natuurlijk aan die uitspraken in andere hoofdstukken van Daniël en in Openbaring en in Thessalonicense met betrekking tot 3,5 jaar en nog eens 3,5 jaar enzovoorts. Je hebt ze dus nodig. Maar de aardigheid natuurlijk, ook al brengen we het helemaal terug naar het allereerste begin, de aardigheid van zo'n schriftgedeelte als dit is dan toch, en daar blijkt nu, dat het ons op een of andere wijze direct verwijst naar de wederkomst van Christus in heerlijkheid in de toekomst alsnog. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Om te laten wederkomen moest hij eerst komen, en om eerst te komen moest hij eerst geboren worden. En vanaf zijn geboorte wordt meteen doorverwezen, eerst na zijn opstanding en daarna na zijn wederkomst, als één ding. Dit wordt trouwens ook geïllustreerd in het volgende schriftgedeelte met betrekking tot ene Simeon en Anna. Maar ja, dan ben ik iets te snel, want ik had natuurlijk eerst nog verwijzen naar vers 22, heb ik nog niet gelezen. Het was na op de 8e dag zijn besnijdenis, zoals gebruikelijk. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, vers 22, na de wet van Mozes, let op dat het erbij staat, hè? Na de wet van Mozes, zo van zoek het even op, in Leviticus 12, brachten zij hem te Jeruzalem, daar stond namelijk, zolang ze onrein was, mocht zij niets heiligs aanraken en tot het heiligdom niet komen. En nu zijn de dagen haar reiniging vervuld. En zou ze nu iets heiligs gaan aanraken, dan wel tot het heiligdom komen? En het antwoord is ja, ze komt tot het heiligdom. Namelijk naar Jeruzalem en dus naar de tempel. Hè. Brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelde, gelijk geschreven is in de wet des Heeren. Vers 22 heette het nog met wet van Mozes, maar dat is uiteraard dezelfde. De wet des Heeren, gegeven via Mozes. Gelijk geschreven is in de wet van Mozes, dan wel des Heeren. Al wat mannelijk is, dat de baarmoeder opent, dat wil zeggen, wat als eerste geboren wordt, niet uit de man, om zo te zeggen, maar uit de vrouw, dat is wat telt, hè. Al wat de baarmoeder opent, heet het daarom. Vaste uitdrukking die vele malen herhaald wordt in het Oude Testament. Al wat mannelijk is en dat de baarmoeder opent, zal den Heere heilig geraamd worden. Zal geheiligd worden aan of voor de Heer. Zal de Heere dienen. Het gaat hier gewoon over al die voorschriften met betrekking tot de eerstgeborene. Nou ja, wij vinden dat tamelijk uitgebreid vermeld. Nou ja, eerst in Leviticus 12, maar daarnaast, niet eens eerst, we vinden het eerst vermeld eigenlijk in Exodus 13. Vers 2. Al wat enige baarmoeder opent is mijne. Of Exodus 13, vers 12. Gij zult tot de Heere doen overgaan al wat de baarmoeder opent. Of Exodus 22, vers 29. De eerstgeborene uwer zonen zult gij mij geven. Kun je het bijschrijven? Exodus 34, vers 19. Al wat de baarmoeder opent is mijn, is voor mij, spreekt de Heere. In nummer 3 wordt dat ook vermeld, maar dan heeft het specifiek betrekking op de Levieten. Die zouden namelijk de plaats van de eerstgeborenen innemen. Levieten vervullen dus de functie van eerstgeborenen en zijn voor de Heer bestemd. Er is een heel gedoe over, maar toch maar weer. Maar dat staat in nummer 3, met name vers 12 en 13. Want alle eerstgeborenen is mijn. En dat de Levieten gesteld worden in de plaats van de eerstgeborenen, dat vind je daarna in nummer 8, met name vers 16 en 17. En zo verder. Daarmee heb ik niet alle schriftplaatsen gehad, maar het was even een korte bloemlezing dat ik even wat kan citeren. Het is een algemeen Bijbels beginsel. De eerste is voor de Heere. En in die categorie hoort de Heer Jezus. Hij was eerst geboren. Van Maria staat en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Hier in Lucas 2, vers 7. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Met alle consequenties van dien. Hij moest dus aan de Heere gewijd worden. Want hij opende de baarmoeder, heet dat. En dat is wat hier een halve bladzijde verder dan ook inderdaad gebeurt. Kortom, het is van toepassing op de Heer zelf. Maar via de Heer is het van toepassing op een ander niveau op heel de gemeente. En heel de gemeente wordt beschreven als deelhebbend aan Christus en als geroepen tot zoonstelling. En wordt beschreven in Hebreeën 12 bijvoorbeeld als gemeente van eerstgeborenen. Daarna, via de lijn van Openbaring 12, de vrouw baart een knechtje en raad is waar het blijft. Ja, het wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de opname van de gemeente is heel goed te vergelijken met de wijding, de aanstelling, of officieel de wijding van de eerstgeborenen. Voor degenen die het nu zo snel nog gevolgd hebben, heb ik al die twijfel over, maar die het nu nog zo snel gevonden, die zullen zeggen, ja, maar het gebeurt pas na 40 dagen dus. Hè. Dan zeg ik, nou ja, de definitieve infunctiestelling, om zo te zeggen, ik zei definitief, de definitieve, uiteindelijke infunctiestelling van de gemeente valt samen met de uiteindelijke infunctiestelling van Christus. Dat is op het moment dat alle vijanden teniet zijn gedaan en dus wanneer de 1000 jaren beginnen, en dat is inderdaad na 40 jaar. Vanaf het begin van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. Dat daar het een en ander aan vooraf gaat. En dat inderdaad na 7 en op de 8e en met nog 33 te gaan, die mannelijke zoon besneden wordt. Ja, dat slaat op de wederkomst van Christus op de Olijfberg samen met de gemeente. Dat is officieel zo. Maar de macht van Christus en de gemeente van eerstgeborenen, die moet dan in de praktijk, de facto heet dat in juridische termen, nog gevestigd worden, en dat gebeurt in de 33 jaar daarna. Dus het is echt een volkomen parallel, hoor. Nou goed. Eerst geboorterecht van de gemeente wordt hier dus beschreven. Het is jammer als je de gemeente alleen als een meisje of als een vrouw, meestal als een bruid, ziet, want je kan die dingen dan echt niet hierin terugvinden meer, hè. En dat is heel jammer, zo raak je gemeentelijke waarheid kwijt. En ja, dat ik nou stop is omdat ik denk, daar zorgt de duivel wel voor. Maar ja, zijn zulke onvriendelijke termen als ik ze zeg. Maar ik denk wel dat het zo gaat in de praktijk, hè. Toen maar weer. En dan staat er, en op dat zij vers 24, want het gaat gepaard met de wijding van de eerstgeborene. Opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren is gezegd. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven in de praktijk. Dat staat er ook in Leviticus 12. Maar dat is het alternatief voor, de, voor degene die een wat groter offer niet brengen kunnen op een of andere wijze. Men zegt dat is het offer van de armen en daar ontleent men aan dat Jozef en Maria arm waren. Dan moet ik u zeggen, nou, daar heeft het niet zo... Ja, dat kan, daar kan het mee te maken hebben, maar men is dan wat kort door de bocht. Het is namelijk zo dat je dan maar net een schaap of een lam of wat het maar was bij de hand zou moeten hebben. En dat lijkt me toch een beetje lastig voor lui die onderweg zijn. Ze zijn niet thuis, dat was Nazareth. Ze zijn hier onderweg, ze moeten beschreven worden in Bethlehem. En dan, ja, natuurlijk kan je zo'n beest kopen, maar dat was nou ook weer niet de bedoeling. Hè? Wij kennen dat wel uit Matthäus, Marcus, Lucas en wat het maar was allemaal, dat die beesten verhandeld werden. Maar de bedoeling was dat je van je eigen kudde en van je eigen land een offer bracht enzovoorts. Hè? Nou goed, dat was dus niet het geval. Daarna moet ik u zeggen dat nou ja, die paar tortelduiven of twee jonge duiven, dat als het offer bestaat uit duiven, dan heeft het sowieso betrekking op onzienlijke en geestelijke dingen. Veel meer valt daar niet over te zeggen. En dat we hier van doen hebben met een eerstgeborene die deel uitmaakt van geestelijke dingen, van onzienlijke dingen, van hemelse dingen. Ja, dat lijkt mij toch wel duidelijk. Dus ik heb verder niet al te veel redenen om me daarin specifiek dan te verdiepen. Maar wat we vinden in elk geval is dat tamelijk nauwkeurig, voor zover wij kunnen nagaan, men zich houdt aan de Mozaïsche inzettingen. Maar heel de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, alvorens het koninkrijk openbaar wordt, heel die roeping van die gemeente in onze tegenwoordige tijd is wel degelijk in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën in het algemeen. Maar zeker ook met de Mozaïsche inzettingen, zoals vastgelegd in de Mozaïsche symboliek. Waarna wij dan inderdaad, alsnog, maar vandaag staat het niet meer op het programma, bij ene Simeon en Anna, want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we in al deze plaatjes, in al deze beelden en taferelen illustraties vinden van uw profetisch woord. En daarmee van al die uitspraken die u ons hebt nagelaten, die ons spreken over niet alleen de komst van de Messias in vernedering, maar zeker ook uw tegenwoordige werk nu en de komst van onze heiland straks in heerlijkheid. Daarom hebben we reden om u te danken, omdat we op grond daarvan mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, die we nu mogen kennen als degene die zich voor ons heeft overgegeven en zich in eigen volk heiligt of reinigt, opdat het overvloedig zou zijn in uw dienst. Wij danken u daarom dat we vandaag weer hier mochten zijn om dat woord te openen en naar alle kanten mogen zien, dwars door heel uw woord en de geschiedenis heen, en mogen zien hoe u zichzelf herhaalt en daarmee uw beloften vastlegt doorheen de geschiedenis, maar daarmee voor tijd en eeuwigheid. Wij mogen daaruit leven, door de rijkdom van uw genade en door uw langmoedigheid. En wij dragen onszelf daarom aan u op en vragen u, Vader, doet u uw werk in ons in overeenstemming met uw beloften en om Christus wil. Amen.